De ene dag na de andere, de ene dag na de andere is verstreken. En we zijn nu aangekomen bij de laatste dag van deze Dhamma-cursus. Toen u met uw werk begon, werd u gevraagd zich volledig over te geven. En dat heeft u gedaan. Dit was alleen maar bedoeld om deze techniek een eerlijke kans te geven. Om deze techniek volledig tot haar recht te laten komen. De overgave gold slechts voor deze 10 dagen. Nu bent u allemaal vrij. Onafhankelijk. Dhamma maakt iedereen altijd zelfstandig. En als u naar huis gaat, zult u erop terugkijken, kalm en rustig. Alles wat u hier geleerd heeft, alles wat u hier beoefend heeft, zult u opnieuw beschouwen. En alleen als u vindt dat wat u hier geleerd heeft rationeel, logisch en praktisch is, zult u het aanvaarden. Maar dat is niet de enige maatstaf. Er is nog een ander criterium. Men moet zich afvragen, wat ik hier geleerd heb, is dat echt goed voor me? Is dat echt heilzaam voor me? Alleen dan moet u het aanvaarden. En niet alleen dat. Benadeel ik er door het te aanvaarden enig ander wezen mee? Is het ook goed voor anderen? Als iets logisch, praktisch en aanvaardbaar is voor iemand met een normaal verstand, als iets goed is voor mij en goed voor ieder ander, dan zal ik het uiteraard aanvaarden. Iedereen met een normaal verstand zal het dan aanvaarden. Maar nadat u het 10 dagen heeft beoefend, begrijpt u dat het niet helpt als u het alleen maar verstandelijk aanvaardt. Alleen maar of emotioneel of uit devotie aanvaardt. Men moet het op het feitelijke vlak aanvaarden. Dhamma moet op het feitelijke vlak op ervaringsniveau aanvaard worden. Dhamma moet in het leven toegepast worden. Dhamma moet beoefend worden. Wanneer u besluit Dhamma op het praktische niveau te aanvaarden, dan is dit een overgave uit vrije wil. 10 dagen geleden deed u dat omdat u gevraagd werd zich over te geven. U moest zich geven om het te proberen. Nu, uit vrije wil, volledig begrijpend wat u doet, zult u zich geven, overgeven aan Dhamma, en u zult dit doen voor de rest van uw leven. Ik zal zoveel mogelijk een Dhamma-leven leiden. Met dit inzicht geeft men zich over aan Dhamma en doet men zijn best volgens Dhamma te leven. Het is het praktische aspect van Dhamma, de toegepaste Dhamma, dat zoveel voordelen oplevert. Men neemt deel aan een cursus als deze om het praktische aspect van Dhamma te leren. En dat is wat men deed, van 4:30 tot 21:30, oefenend. Natuurlijk waren er iedere avond deze Dhamma-lezingen, die essentieel waren om de techniek te verduidelijken, om het praktische aspect van Dhamma te verduidelijken. Maar tijdens Dhamma-lezingen komen er natuurlijk ook bepaalde theoretische aspecten van Dhamma naar voren. En soms gebeurt het dat een student bepaalde aspecten van de Dhamma-theorie niet kan aanvaarden. Dit is niet in overeenstemming met onze traditie, niet in overeenstemming met onze filosofie. Als dit het geval is, leg het dan terzijde. Leg dat gedeelte terzijde en aanvaard alleen dat wat voor u wel aanvaardbaar is. Maar wat het praktische aspect van Dhamma betreft, ongeacht tot welke traditie of secte men behoort, ben ik nog niemand tegengekomen die enig bezwaar heeft om dat te aanvaarden. Als u een bepaald deel van de theorie niet accepteert, heeft u niet veel verloren. Later, wanneer u vindt dat dit ook aanvaardbaar is, zult u het aanvaarden. Natuurlijk heeft degene die het theoretische deel van Dhamma verwoord heeft, dat ook met al zijn liefde en mededogen gedaan, zodat het praktische aspect hoe langer hoe duidelijker wordt. Net als een moeder, die met al haar liefde een heerlijk gerecht voor haar kind klaarmaakt. In ons land bestaat er zo'n gerecht, kheer, gemaakt van melk, rijst, gedroogde vruchten en zoetigheid. De moeder biedt het kind het gerecht aan en het kind zegt, nee, ik wil het niet. Probeer het toch eens, wat scheelt eraan? Nee, ik wil het niet, Er zit een zwart steentje in. En de moeder zegt, dat is geen zwart steentje, dat is cardamom. Het heeft zo zijn eigen smaak, probeer het maar. Maar weer zegt het kind, nee, dat is een zwart steentje, dat is een zwart steentje. Wat zal de moeder dan doen? De moeder zal zeggen, oké, haal het er maar uit. Als jij denkt dat het een zwart steentje is, haal het er dan maar uit en eet de rest dan maar lekker op. Geniet er later van, wanneer je merkt dat dit ook lekker is. Het dwaze kind gooit het hele gerecht weg. Er zat een zwart steentje in. Er zat een zwart steentje in. Op die manier loopt men alles mis. Hetzelfde geldt voor het theoretische aspect van Dhamma. Als u van iets denkt dat het een zwart steentje is, haal het er dan uit en geniet van de rest. Maar wat het praktische aspect van Dhamma betreft, daar kan niets uit weggelaten worden. Het praktische aspect van Dhamma is sila, een moreel leven leiden, niemand te schaden in woord of daad. Omdat telkens wanneer u iemand door uw woord of daad schade berokkent, u zichzelf schaadt. Dat is de wet van de natuur. Of men nu bij deze of die sekte hoort, de natuur trekt geen bepaalde sekte voor. Het praktische aspect van Dhamma is samadhi. U ontwikkelt meesterschap over uw geest. Iedereen die slaaf van zijn geest blijft, leidt een ellendig leven. Dus hoe zou iemand bezwaar kunnen maken tegen het ontwikkelen van meesterschap over de geest? Het praktische aspect van Dhamma is panya, de geest zuiveren van alle negativiteiten, van alle onzuiverheden. En het ontwikkelen van goede eigenschappen, liefde, mededogen, welwillendheid. Dat is voor iedereen aanvaardbaar. Het is het praktische aspect van Dhamma dat voordeel in iemands leven gaat opleveren. U mag dan wel alle Dhamma-theorieën aanvaarden, maar als u die niet in het leven toepast, als u ze niet beoefent, zult u er helemaal geen voordeel van ondervinden, geen enkel voordeel. Een verhaal. Een jonge professor, heel geleerd, niet erg volwassen, maar wel heel geleerd, reisde eens per schip. Op hetzelfde schip was er ook een oude, ongeletterde matroos. Soms ging de matroos naar de hut van de professor en luisterde naar zijn ingewikkelde wetenschappelijke betogen. Hij was er diep van onder de indruk. Op een dag, toen de matroos de hut verliet, vroeg de professor hem, "Oude man, heeft u geologie gestudeerd?" "Wat is dat, meneer?" "De wetenschap van de aarde." "Nee, meneer, ik ben op geen enkele school of universiteit geweest. Ik heb niets gestudeerd." "Oude man, u heeft een kwart van uw leven verknoeid." De oude man was heel bedroefd. "Zo'n knappe professor zegt dat, dus zal ik ongetwijfeld een kwart van mijn leven verknoeid hebben." De volgende dag, na het volgende wetenschappelijke betoog, vroeg de professor de oude man weer, "Oude man, heeft u oceanologie gestudeerd?" "Wat is dat, meneer?" "Het is de wetenschap van de zee, de oceaan." "Nee, meneer, zoals ik u al zei, heb ik niets gestudeerd." "Oude man, u heeft de helft van uw leven verknoeid." De oude man was zeer bedroefd. "Ik heb de helft van mijn leven verknoeid." Op de derde dag vroeg de professor hem weer. "Oude man, heeft u ook meteorologie gestudeerd?" "Wat is dat?" "De wetenschap van het weer, van regen en wind." "Nee, meneer, zoals ik u al zei, ik heb niets gestudeerd." "Oude man, u heeft 3/4 van uw leven verknoeid." De oude man was diep bedroefd. "Als een knappe professor dat zegt, dan heb ik zeker 3/4 van mijn leven verknoeid." De volgende dag was het de beurt van de oude man. Hij kwam aangerend. "Meneer de professor, meneer de professor, heeft u ook zwemmologie gestudeerd?" "Wat is zwemmologie?" "Kunt u zwemmen, meneer?" "Nee, ik kan niet zwemmen." "Meneer de professor, u heeft uw hele leven verknoeid. We lijden schipbreuk, het schip zinkt. Wie kan zwemmen zal de overkant bereiken, maar de anderen zullen verdrinken." "Het spijt me zo voor u, meneer de professor." Ja, we kunnen dan wel al de logieën van de wereld bestuderen, maar als we geen zwemmologie studeren, wat hebben we dan aan al die logieën? En zelfs zwemmologie, Misschien leest u graag boeken, misschien luistert u graag naar lezingen, maar raakt u het water niet aan. Hoe kan dit u helpen? Allemaal theorie, theorie, theorie en geen praktijk. U moet deze oceaan van ellende overzwemmen en de andere kust bereiken, die vrij is van alle ellende. Het praktische aspect van Dhamma is zwemmologie. Leer hoe u deze oceaan van ellende over moet zwemmen. Kom van alle ellende af. Iedereen die naar een cursus als deze komt, komt om het praktische aspect van Dhamma te leren. Natuurlijk, hoeveel kan men in 10 dagen leren? U heeft een hele kleine stap gezet en het pad is lang. Ik zeg niet dat wat u geleerd heeft geen waarde heeft, het is heel waardevol. Waardevol in de zin dat u de juiste stap in de juiste richting gezet heeft, op het juiste pad. En stap voor stap, voortschrijdend op het pad, zult u zeker het uiteindelijke doel van bevrijding van alle ellende bereiken. Maar toch, het is maar een kleine stap die u gezet heeft. En het pad is lang. Het is net als met goed zaad dat in heel goede aarde geplant wordt. Een zaadje ontkiemt. Het plantje vraagt veel verzorging. Een ervaren tuinier zorgt altijd voor zijn jonge aanplant. Hij zet gaas om de plant, zodat het vee er niet bij kan om het op te eten. Hij geeft het de juiste hoeveelheid water op het juiste tijdstip, de juiste hoeveelheid zonlicht, de juiste hoeveelheid schaduw. En door al die verzorging groeit de plant. Groeit uit tot een grote boom met diepe wortels en een dikke stam. Dan is er geen aandacht meer nodig. Nu is hij ons van dienst. Wat hij ook voortbrengt, is voor ons. Hij blijft ons alles geven wat hij voortbrengt. Op dezelfde manier heeft dit Dhamma-plantje in dit stadium veel aandacht, veel verzorging nodig. En met de juiste aandacht en verzorging zal het groeien, groeien tot een grote boom met diepe wortels en een dikke stam. Dan zal het geen verzorging meer nodig hebben, integendeel, het zal ons gaan dienen. Hij zal u schaduw geven, zoals u die van uw leven nog niet heeft gehad. Het zal u vruchten geven, zoals u die van uw leven nog niet geproefd heeft. Hij zal blijven geven, maar op dit punt is het heel belangrijk het plantje te verzorgen. U moet deze plant beschermen door er een afrastering omheen te maken, zodat het vee er niet bij kan komen om het op te eten. Wat voor afrastering, wat voor vee? Als u naar huis terugkeert, zullen uw familie, uw kennissen, uw vrienden uit nieuwsgierigheid zeker vragen: waar ben je geweest? Wat heb je gedaan? Wat heb je geleerd? Er is niets geheimzinnigs aan Dhamma, het is een open boek. Op dit punt is men er natuurlijk nog niet ver genoeg in om het te kunnen onderwijzen, tenzij men een juiste lerarenopleiding heeft gehad. Maar toch, men kan vertellen wat men geleerd heeft. En wanneer u vertelt wat u geleerd heeft en de ander begrijpt het niet, zegt hij misschien: maar dat is niet volgens ons geloof, dat is een heel ander geloof, heel gevaarlijk. Je had er niet heen moeten gaan, het is heel zondig. U raakt dan zelf ook in de war en stopt met het beoefenen van vipassana 's ochtends en 's avonds. In dat geval heeft het vee de plant opgegeten. Maar als u er een afrastering omheen zet en zegt: wat ik beoefen staat binnen de omheining. En wat staat er binnen de omheining? Sila. Ik beoefen sila, moraliteit. Wat voor bezwaar kan daartegen bestaan? Wat is daar verkeerd aan? Niemand kan er bezwaar tegen maken. Binnen de omheining staat samadhi, het ontwikkelen van concentratie van de geest, meesterschap over de geest. En ook dat aan de hand van iets dat niet sectarisch, maar universeel is, alleen maar adem, niets dan adem, zuivere adem. Wat voor bezwaar heeft u daartegen? Niemand kan er bezwaar tegen maken. Binnen de omheining staat panya, ik ontwikkel mijn wijsheid, waardoor ik de onzuiverheden uit mijn geest verwijder. En ook dat aan de hand van iets dat niet sectarisch, maar universeel is. De gewaarwordingen op mijn lichaam. Hoe kan iemand daar enig bezwaar tegen maken? Binnen de omheining ontwikkel ik metta, goede eigenschappen, van liefde, van mededogen. Niemand kan daar bezwaar tegen maken. Al het andere bevindt zich buiten de omheining. Daar houd ik me niet mee bezig. Wat ik geleerd heb is sila, samadhi, panya. En wat ik beoefen is sila, samadhi, panya. Dan bent u veilig. De omheining heeft u beschermd. En dan, iedere ochtend en iedere avond, 2 maal per 24 uur moet u dit plantje water geven, anders zal het wegkwijnen. 1 uur 's ochtends en 1 uur 's avonds volgens uw eigen tijdschema. 2 maal per 24 uur moet u gaan zitten om te mediteren. Een nieuwe student heeft soms het gevoel dat het te veel gevraagd is om iedere dag 2 uur aan deze meditatie te besteden. Ik heb het zo druk, hoe kan ik dat nu doen? Neem het u vast voor, net zoals toen u in Aditana ging zitten. Eerst was het heel moeilijk, maar u deed uw best, u had het vaste voornemen, een Aditana, om 1 uur te zitten. En in 1 paar dagen tijd kon u 1 uur zitten. Zo kunt u dat ook wanneer u met Aditana besluit, minstens 1 jaar lang zal ik mijn dagelijkse zittingen, 's ochtends en 's avonds, niet overslaan, wat er ook gebeurt. Ook al verlies ik alles op het wereldlijke vlak. Maar u zult niets verliezen. Heel spoedig zult u gaan beseffen dat u niets verliest door dagelijks 2 uur aan Vipassana te besteden. Diegenen die met meditatie stoppen, doen dat in de eerste 1 paar dagen of maanden. Maar zij die 1 jaar doorgaan, gaan het hele leven door. Het wordt gemakkelijk. In het eerste jaar is het heel belangrijk dat u met Aditana werkt, met sterke vastberadenheid. En heel spoedig merkt u dat als u gewend bent om iedere nacht 7 uur te slapen, dat 6 uur ook voldoende is. Iemand die gewend is om 6 uur te slapen, zal merken dat 5 uur voldoende is. U zult het gemakkelijk zonder dat uur van uw dagelijkse slaap kunnen stellen. En u zult zich fris voelen. Als u op de juiste wijze oefent, 's ochtends en 's avonds. En u zult merken dat u door uw dagelijkse oefening uw vermogen tot werken zo ontwikkeld heeft. Uw vermogen tot werken zal toenemen. Iedereen die bezig is, in welke verantwoordelijkheid, in welk beroep dan ook, zal merken dat hij veel harder kan werken dan hij deed voordat hij Vipassana beoefende. Stel dat u normaal 8 uur werkte en dat u daarin een bepaalde hoeveelheid werk kon doen. Nu zult u merken dat u dezelfde hoeveelheid werk in 6 uur of 7 uur kunt doen en nog steeds voelt u zich fris. Uw werkvermogen zal toenemen. U zult dat heel spoedig gaan ervaren. Neem het lichtend voorbeeld van mijn leraar Sayaji Ubakin. Hij werd in 1 heel arme familie geboren. Hij begon zijn loopbaan als junior klerk op het kantoor van het hoofd van de rekenkamer van Burma. En in die tijd kwam hij in contact met zijn leraar, Sayatetji. En hij deed 1 10-daagse Vipassana-cursus. Hij bleef het beoefenen. Toen Burma onafhankelijk werd, werd hij tot eerste accountant-generaal van Burma benoemd. Er was heel wat corruptie en omkoperij op dat ministerie. Deze verdwenen, deels als gevolg van de disciplinaire acties waar hij mee begon. Hij gelastte dat iedereen die een verzoek vanuit de bevolking ontvangen had, daarover binnen 48 uur een beslissing moest nemen. Als er complicaties waren, moest de zaak aan hem worden voorgelegd. Hij zou dan zelf de beslissing nemen. Als iemand de zaak niet naar hem bracht en ook geen beslissing nam, dan zat er iets fout. Die persoon zou dan ontslagen worden. Maar dat alleen hielp niet. Op zijn kantoor begon hij Vipassana-cursussen te geven. Iedere maand gaf hij 1 10-daagse cursus. De rijksambtenaren van de plaatsvervangende accountant-generaal tot de portier namen 1 duik in de gangen van Dhamma. Er kwam 1 grote verandering tot stand. Binnen 1 paar jaar kwam 1 grote verandering tot stand. De minister-president was heel tevreden. Het was 1 eerlijke minister-president die de overheidsdiensten vrij van corruptie wilde hebben. Dus vroeg hij Ubakin om ook 1 paar andere ministeries te leiden, terwijl hij daarnaast ook nog hoofd bleef van het kantoor van de accountant-generaal. Er was 1 tijd dat hij hoofd was van 4 verschillende departementen met prachtige resultaten. Iemands vermogen tot werken neemt sterk toe. Het volgende werd over hem verteld, dat ongeacht de hoeveelheid dossiers die op zijn bureau lagen bij zijn aankomst op 1 van de kantoren, als hij daar weer wegging, er geen enkel onbehandeld stuk meer overbleef. Op 55-jarige leeftijd ging hij met pensioen, maar de regering zei, nee Ubakin, hoe kunnen we het ons veroorloven om u met pensioen te laten gaan? Ze gaven hem 1 jaar uitstel, nog 1 jaar uitstel, en nog 1 jaar uitstel, 3 jaar uitstel. De toenmalige regels voor rijksambtenaren lieten verder uitstel niet toe. De regels voor rijksambtenaren werden in het parlement gewijzigd. Ze golden voor iedereen, behalve voor Ubakin. Oubakin moest doorwerken. 4 jaar, 5 jaar, 7 jaar, 10 jaar, 12 jaar. 67 en nog steeds aan het werk. Niet uit begeerte naar salaris. Natuurlijk had hij als kostwinner salaris nodig. Maar men krijgt er veel voldoening door. Wanneer u als een egocentrisch iemand werkt, doet u dat met het verlangen om te vergaren voor mezelf. Te vergaren voor mezelf. Wanneer de geest zuiver wordt, bestaat die egocentrische aard niet meer. Bij egocentriciteit is er spanning binnenin. Wanneer dat verdwijnt, dan begint u te dienen. Wat voor werk u ook doet, ook in het dagelijks leven. Zelfs het werk waarmee u in uw levensonderhoud voorziet, u voelt dan altijd, veel mensen hebben voordeel van mijn werk. Er bestaat geen spanning meer. Men krijgt zoveel voldoening uit het werk. Wat het salaris betreft, was er een wettelijke bepaling dat iedereen die op een bepaald departement werkzaam was en daarnaast zijn diensten gaf aan een ander departement, het volledige salaris van het eigen departement zou krijgen, plus een derde van dat van het andere. Maar neem nu Oubakin. Hij was een paar jaar lang hoofd van 4 verschillende departementen tegelijk, dus met het volledige salaris van 1 departement, plus een derde van elk van de 3 andere departementen, had hij recht op een dubbel salaris. Maar hij schreef de regering, verander de regels. Ze zijn niet op Oubakin van toepassing. Ik neem maar 1 salaris aan. Ik werk hetzelfde aantal uren. Als mijn vermogen tot werken is toegenomen, waarom zou ik dan meer salaris willen? Vanuit het gevoel anderen te willen dienen, neemt het vermogen tot werken toe. Dat gold niet alleen voor Oubakin. Veel studenten schrijven me, nu ik dagelijks mediteer, kan ik veel beter werken. Ik weet het ook uit eigen ervaring. Ook in mijn leven waren er problemen voordat ik in contact kwam met de pure Dhamma. En ik herinner me hoe vaak mijn geest uit balans raakte. Nadat ik het pad van zuivere Dhamma gevonden had, waren er zelfs nog grotere problemen. En Dhamma hielp me om mijn geest evenwichtig te houden. De geest blijft zo evenwichtig, zo helder. Welk probleem, welke moeilijkheid ook, u gaat deze glimlachend tegemoet. U neemt de juiste besluiten, snelle besluiten. Zo groeit uw vermogen tot werken. Denk daarom nooit dat u uw tijd verknoeit als u 2 uur per dag aan Vipassana besteedt. U gebruikt uw tijd op de best mogelijke manier. En deze aditane is maar voor 1 jaar. U doet deze aditane voor 1 jaar en daarna zal het een deel van uw leven worden. U zult er geen moeite mee hebben om dagelijks te oefenen. 1 uur 's ochtends, 1 uur 's avonds, volgens uw eigen schema. Neem een vaste tijd en houd u eraan, dat is veel beter. Mediteer op dezelfde plek, veel beter. Maar als u een gezin hebt, als u op een dag niet op dezelfde tijd op dezelfde plek kunt zitten, mis u meditatie dan niet. Mediteer dan waar dan ook, wanneer dan ook, maar tenminste 2 maal per 24 uur. Afgezien daarvan, wanneer u naar bed gaat en uw ogen sluit, wees u dan minstens 5 minuten bewust van anicca, 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 gewaarwordingen op het lichaam en slaap daarna pas in. De ochtend daarna, wanneer u wakker wordt, wees u dan weer 5 minuten bewust van anicca, anicca, anicca. Sta dan op en ga aan het werk. 5 minuten voordat u slaapt en 5 minuten onmiddellijk nadat u wakker geworden bent. Dit zal u enorm helpen. Dit zal zeker goede resultaten opleveren. En verder, in een stad, dorp of wijk, waar het maar mogelijk is, overal waar meer dan 1 Vipassana-beoefenaar woont, maak een afspraak over plaats, tijd en dag. Hou iedere week minstens 1 maal per week een gezamenlijke zitting. Zit als het mogelijk is 1 uur samen. Dit zal u enorm steunen. Als er door de week een grote storm in uw leven is opgestoken en u merkt dat u zelfs geen anapana kunt doen, laat staan Vipassana, zit dan in het weekend met een paar Dhamma-broers, Dhamma-zusters. Als er door de week een grote storm in uw leven is opgestoken en u merkt dat u zelf geen anapana kunt doen, laat staan Vipassana, zit dan in het weekend met een paar Dhamma-broers, Dhamma-zusters. Iemands meditatie is misschien heel sterk. U merkt dat de atmosfeer opgeladen raakt door de goede meditatie van die persoon. En u zult merken dat uw batterij ook opgeladen wordt. U kunt veel beter mediteren. De week daarna bent u in staat elke storm in uw leven te weerstaan. Als het mogelijk is, is het raadzaam om wekelijks samen 1 uur te zitten. maar dit alleen daar waar het mogelijk is. Vervolgens. Als men de techniek echt onder de knie wil krijgen, is het noodzakelijk om eens per jaar een 10-daagse retraite te doen. Dat is essentieel. U gaat ieder jaar op vakantie. Dit wordt nu uw vakantie. Neem 10 dagen een duik naar binnen. U zult er zo verfrist uitkomen, vol energie, vitaliteit en kracht, om alle wisselvalligheden in het leven van het jaar daarna onder ogen te zien. Dus, ieder jaar een 10-daagse retraite. Het is goed als u naar een cursus zoals deze komt. U heeft hier een goede Dhamma-atmosfeer. Maar als u niet kunt komen, geeft dat niet. Houd uw eigen cursus, een zelfcursus. U kent nu de hele techniek. U kent de regels, de voorschriften, het tijdschema. Werk daarnaar. U kunt uw leraar inlichten over de dag waarop uw zelfcursus begint en waar u uw zelfcursus houdt. Dat kan nuttig zijn. Want wat doet een leraar per slot van rekening in deze techniek? De leraar laat u voor hem of haar zitten en beoefent wat hij u ook vraagt te beoefenen. En daarna doet hij wat u gisteren geleerd heeft. Metta, metta. Wees succesvol, wees succesvol. Kom uit uw ellende. Metta-vibraties zullen u bereiken, waar u ook bent. Maar zelfs als u uw leraar niet geïnformeerd heeft, geeft dat niet. Wees vol vertrouwen en ga aan het werk. Dhamma-vibraties zullen u bereiken. Zo is de wet van de natuur. Ieder moment brengt de geest een vibratie voort. Wanneer u een vibratie van verlangen voortbrengt, of van afkeer, of van illusie, of zelfbedrog, dan raakt u afgestemd op dat soort vibraties over de hele wereld. U stemt erop af, en zij versterken de onzuiverheid. Maar zodra u vibraties begint te ontwikkelen die anti-verlangen, anti-afkeer, anti-illusie zijn, dan raakt u afgestemd op soortgelijke vibraties van Dhamma. U raakt afgestemd op deze vibraties en u begint kracht te vinden in Dhamma. Werk met vertrouwen. Als u uw zelfcursus doet, geeft u dat meer vertrouwen, meer zelfvertrouwen. Dit is het minimum. 's Ochtends een uur en 's avonds een uur. 5 minuten wanneer u naar bed gaat, 5 minuten als u opstaat. En dan ieder jaar minstens 10 dagen. Dit is het minimum. Maar als u meer tijd heeft, houdt dat niet in dat er beperkingen zijn. Wanneer u aan het werk bent, ergens verantwoordelijk voor bent, dan moet uw hele aandacht op dat werk gericht zijn, op het werk dat u uitvoert. Niet de halve geest naar binnen gericht en de andere helft naar buiten. Uw volledige aandacht moet op uw werk gericht zijn, zodat u op het wereldse vlak goede resultaten behaalt. Maar telkens als u vrij bent, al is het maar 5 of 10 minuten, dan met de ogen open en de geest naar binnen, Anicca, Anicca, Anicca. Stel dat u ergens moet wachten. Iemand laat u ergens wachten en u begint negativiteiten te ontwikkelen. Wanneer u dat doet, schaadt u zichzelf op dat moment en u berokkent uzelf ook voor de toekomstschade. Duisternis nu en duisternis later. Maar een beoefenaar van Vipassana-meditatie zal zoiets niet doen. Als je moet wachten, moet je wachten. Met de ogen open, de geest naar binnen. Anicca, Anicca, Anicca. U helpt uzelf nu en daardoor ook in de toekomst. Nu helderheid, in de toekomst helderheid. Gebruik uw tijd zo goed mogelijk. Als u werkt, geef dan alle aandacht aan uw werk. Maar telkens wanneer u vrij bent, is de geest naar binnen gericht. Uw ogen moet u dan open houden. Wanneer u thuis alleen mediteert of met Dhamma-broers en zusters, dan moet u met gesloten ogen werken. Maar als u met vreemden bent en u wilt mediteren, mediteer dan altijd met de ogen open, anders zal het u schaden. Het mag geen Dhamma-show worden. Niemand zou mogen demonstreren, ik beoefen Dhamma, ik ben een goede mediteerder. Dit zal iemand verwaand maken, het is heel schadelijk. Anderen hoeven het niet te weten. Met de ogen open bent u zich bewust van gewaarwordingen, gewaarwordingen. Maak op deze manier zo goed mogelijk gebruik van het menselijk leven. Zo'n waardevol leven. Zo'n waardevol menselijk leven. En zo'n waardevolle techniek die u gekregen heeft. Maak zo goed mogelijk gebruik van beide. En blijf voor uzelf nagaan of het u in het dagelijks leven voordeel biedt of niet. Of er een verbetering in komt of niet. Maak zo goed mogelijk gebruik van de tijd, 's ochtends een uur en 's avonds een uur. Wanneer u tijd over heeft, misschien heeft u al een 10-daagse cursus gedaan, En krijgt u later nog meer vrije tijd, bijvoorbeeld 5 dagen of 3 of een weekend, doe dan een zelfcursus van 2 of 3 dagen. Wanneer u een kortere zelfcursus doet, besteed dan 1/3 van de tijd aan Anapana en 2/3 aan Vipassana. Maar voor uw dagelijkse zitting, 's ochtends en 's avonds, is deze regel niet van toepassing. 1/3 Anapana en 2/3 Vipassana is dan niet nodig. Besteed meer tijd aan Vipassana. De tijd is heel kort, 1 uur maar. Gebruik Anapana wanneer het nodig is en zoveel als nodig is. Als u op een dag merkt dat de geest erg onrustig is, doe dan Anapana totdat de geest kalmeert. Begin daarna pas met Vipassana. En als u met Vipassana begonnen bent, met een rustige geest, en er steekt tijdens dat uur een storm op, ga dan weer terug naar Anapana. Gebruik Anapana om de geest te kalmeren, om de geest geconcentreerd te krijgen, scherper, subtieler. Maar anders meer en meer Vipassana. En weer herhaal ik het. Wanneer u Vipassana beoefent, ga dan niet het spel van de gewaarwordingen spelen. Als u volledig in vervoering raakt, wanneer u een vrije stroom van subtiele vibraties ervaart, of als u zich juist heel terneergeslagen voelt, wanneer u onaangename, grove gewaarwordingen of blinde gebieden tegenkomt, dan beoefent u helemaal geen Vipassana. Als u in evenwicht blijft bij iedere ervaring, dan begrijpt u de wet van Anicca, Anicca, Anicca. Dan boekt u beslist vooruitgang. En u zult merken dat er een verandering ten goede in uw leven optreedt. Verwacht geen magie of wonderen, maar er is een verandering in uw leven begonnen. Dan zult u zeker vooruitgang blijven boeken op het pad. Het pad van bevrijding van alle ellende. Het is een prachtig juweel dat u hier gekregen heeft. Gooi het niet weg als een waardeloos kiezelsteentje. Het is zo waardevol. Behoud het. Bewaar het. En bewaar het niet alleen, maar vermenigvuldig het. Er bestaat een verhaal in ons land. De afgelopen 10 dagen heeft u al naar zoveel verhalen geluisterd. Misschien is uw leraar wel verslaafd aan het vertellen van verhalen. En begint u ook verslaafd te raken aan het luisteren daarnaar. Dus voordat we afscheid nemen van elkaar, nog 1 verhaal. Een erg rijke man werd op zijn oude dag weduwnaar. De oude dame overleed. In ons land, en misschien ook wel in uw land, is de huisvrouw de ware eigenaar van het geld, de sieraden, de graanschuren en het land. Zij beheert de sleutelbos. Nu woonde hij met zijn zoons in hetzelfde huis. Hij had 4 zonen en schoondochters die allemaal bij hem inwoonden. Wie moest hij nu de sleutelbos geven? Hij riep alle 4 zijn schoondochters bij zich. Ik zal jullie op de proef stellen. Wie het hoogste scoort, zal de sleutelbos krijgen. En hoe ga ik jullie testen? Hij gaf ieder van hen 5 graankorrels. 5 graankorrels en zei, ik geef 5 korrels aan jou, aan jou, aan jou en aan jou. Over 4 jaar kom ik terug. Degene die het beste voor deze graankorrels gezorgd heeft, is ook in staat om voor al het geld, de sieraden, de graanschuur enzovoort te zorgen. Iemand die nog niet eens voor 5 graankorrels kan zorgen, hoe zou zij voor zoveel bezittingen kunnen zorgen? Dit is mijn test. En hij ging weg. De oudste dacht, de oude man is gek geworden. 5 graankorrels. Ik doe geen moeite om me daar 4 jaar lang zorgen over te maken. Ik gooi ze weg. Wanneer hij terugkomt, zal ik 5 andere uit de graanschuur halen en ze aan hem geven. Dit zijn uw 5 graankorrels. En ze gooiden ze weg. De tweede dacht, ik heb geen zin om me zorgen te maken om deze 5 gewone graankorrels, maar ze weg te gooien is ook geen goed idee. De oude man heeft veel levenservaring, wie weet. Misschien hebben deze graankorrels wel bovennatuurlijke krachten. En later zegt hij misschien, eet ze op. En wanneer ik dat doe, krijg ik bovennatuurlijke kracht. Ik kan ze beter nu opeten. Wanneer hij terugkomt, geef ik hem 5 nieuwe. En ze at ze op. En de derde was er heel erg op gebrand om de sleutelbos te krijgen. Zij paste 4 jaar lang met uiterste zorg op de graankorrels. De vierde maakte op de binnenplaats grond vrij en plantte alle 5 graankorrels. 5 planten kwamen op. En iedere plant droeg als vrucht ongeveer 100 korrels. 500 korrels. Het volgende seizoen plantten ze al die 500 korrels. 500 planten kwamen erop. Het daaropvolgende seizoen alle graankorrels die uitgekomen waren. Het volgend seizoen weer alle graankorrels. Na 4 jaar waren er tonnen graan. De opslagschuren waren vol. Toen de oude man kwam, hadden ze allemaal hun eigen verhaal. Toen hij bij de vierde aankwam, zei ze: "De graanschuren zijn vol. Uw graankorrels hebben zich vermenigvuldigd." De oude man was heel blij. Zij is er geschikt voor. Deze oude man heeft u ook 5 graankorrels van Dhamma gegeven. Bewaar ze niet alleen, maar vermenigvuldig ze, vermenigvuldig ze. En ik neem de sleutelbos niet met me mee. U houdt de sleutelbos zelf bij u. Open de poort naar de hemel binnenin en geniet. Open de poort naar de Brahmaanse sfeer binnenin en geniet. Open de poort naar Nibbana binnenin en geniet. Blijf groeien in Dhamma. Blijf groeien in Dhamma. Blijf groeien in Dhamma. Het is zo kostbaar, zo kostbaar. Er is nog iets wat ik niet moet vergeten, want het is in mijn eigen belang. Aangezien ik geboren ben in een familie van zakenmensen, verdwijnt die zweem van zelfzucht niet. Er bestaat een geloof, een bepaalde traditie in ons land. Ik ben flink tekeer gegaan tegen sommige tradities, maar deze traditie bevalt me. Het geloof, de traditie is, dat als u een vaardigheid van welke goeroe, van welke leraar dan ook leert, en u geeft hem daarvoor in ruil geen guru-dakshina, guru-dakshina betekent het loon, de beloning voor de leraar, als u hem geen gepaste beloning geeft, dan werkt de techniek niet. Dat geloof bevalt me echt. Een heel goed gebruik, een goede traditie, want ik wil mijn loon. Alles wat u hier geeft, en iedereen geeft hier het een of ander, meer of minder, al naar gelang iemands vermogen, dat is voor de komende studenten, voor het welzijn van de komende studenten, om meer voorzieningen voor hen te hebben. Maar wat geeft u aan de leraar? En een dikke leraar vraagt om een vette beloning. Wat is de vette beloning in deze traditie? 'S Ochtends en 's avonds, 's ochtends en 's avonds, wanneer u 1 uur mediteert, en u begint daarna uw verdiensten met anderen te delen. Mogen alle wezens gelukkig zijn, mogen alle wezens vredig zijn. Dan herinnert u zich uw leraar misschien. Maar zelfs als u niet aan hem denkt, geeft dat niet. Wanneer u zegt, mogen alle wezens gelukkig zijn, dan ben ik 1 van die wezens, en uw metta zal naar me toe komen. Dat is uw vergoeding, elke dag. En als u deze iedere dag vergeet te geven, dan zal de techniek zeker niet werken. Vergeet daarom uw vergoeding niet. Blijf groeien in Dhamma. Blijf groeien in Dhamma. Het is zo prachtig. Men ontvangt alleen zuivere Dhamma wanneer men een of andere zeer heilzame daad in het verleden verricht heeft, als men veel geluk heeft. Anders verspilt iemand misschien in naam van zijn geloof zijn hele leven met allerlei rituelen en ceremonieën. Maar omdat men zuivere Dhamma gekregen heeft, smetteloze Dhamma, die hier en nu zulke goede resultaten geeft in dit leven, zou men zich zeer gelukkig moeten prijzen. Goed dat u het gevonden heeft. Behoud het en vermenigvuldig het, om van al uw ellende af te komen. Voor uzelf, voor uw welzijn en ook voor het welzijn van zoveel anderen. Overal is leed, mensen lijden. Hoe helpt men hen om af te komen van hun ellende? Blijf groeien in Dhamma. Blijf groeien in Dhamma. Laten we, voordat we deze Dhamma-cursus afsluiten, een paar minuten Metta Bhavana beoefenen. Laten we ons verdiensten delen met alle wezens. De verdiensten die u deze 10 dagen verzameld heeft, de enorme verdiensten die u verzameld heeft deze 10 dagen, laten we die met alle wezens delen. Mogen alle wezens deel hebben aan mijn vrede. Mogen alle wezens deel hebben aan mijn harmonie. Mogen alle wezens deel hebben aan mijn Dhamma, Dhamma, Dhamma. Mogen alle wezens gelukkig zijn, vredig zijn, bevrijd zijn.